Of je nou ervaring hebt of niet, samen mediteren is krachtig en mooi. En hoe fijn is het om verschillende smaken te proeven? Kijk, de basis is gewaar zijn van je gedachten. Dat is mediteren, maar dat kan je op verschillende manieren doen. Dat kan je, hè, de oude manier, met mantra's en toestanden, zoals Swami het gaat doen. Of je gaat juist een beetje, nou ja, zoals Merel Teunis en Christine Beijnen van Cosmic Life het gaan doen. Het op de manifestatie manier doen. Wat hebben we nog meer? We hebben de Transcendente Reis van Marieke van Meijeren. We hebben de Oer-Dokzen meditatie. Dat zal vooral een hoop stilte zijn, denk ik. Met Jan Geurts. Mike Upilacic, de man van de Meditations app. Her Meditation Moments, waar hij zelf natuurlijk die fijne stem heeft. Maar ook Faya Laurens, die is erbij. Robert Bridgman. We hebben ademexperts, Koen de Jong en op zijn handpan natuurlijk Casper van der Meulen. Jesse Jazz is erbij, Roy Martina, Hielke Bonnema. Ik ga ze toch echt niet weer allemaal opnoemen. Maar ik nodig je uit om erbij te zijn. Van 1 tot 10 mei, meditatie, helemaal gratis. Geef je op via koekeroe.nl/meditatie. Hey, hallo, Giel hier. En leuk dat je hem checkt, deze bijzondere aflevering van Koekeroe, want ik ga je iets geven. Een webinar. 1 van de 12 webinars, want we zijn nu, ja precies, een half jaar verder na Ontwerp Je Eigen 2021. We zijn halverwege het jaar, dus ja, tijd om de balans op te maken of misschien gewoon tijd om fris opnieuw te beginnen. Een webinar met de beste sprekers op hun gebied. Denk aan Ralf Moorman, die je meenam. In de supermarkt, wat kan je beter wel en niet kopen? Vivian Reis, altijd interessant over hormonen, voor zowel mannen als vrouwen. Dan heb je nog Richard de Let over een gezonde leefstijl, heel holistisch. Maar natuurlijk ook over mindset. Mark Tuitert, met wie er een heel mooi gesprek aankomt, over het stoïcisme. En Jan Wolter Bijleveld over hoe je je verwachtingen kan bijstellen. Anne de Jong over de geluksroute en Anne Geiser over lichaamstaal. Floris Wouterson ging het hebben over slaap. Alle problemen en oplossingen die daarbij zijn. En we begonnen natuurlijk met de kracht van een ochtendritueel. Met Lienke de Jong van de Dear Good Morning. En Tabe Eido van de One Day Methode. Maar er was ook een Q&A met Jan Geurts. Die wil ik je geven. De rest kan je checken op koekeroe.nl/gemist. En let op, aan het einde van deze Q&A zit een code. En dan krijg je korting mee. koekeroe.nl/gemist. Er kwamen veel vragen binnen voor Jan Geurts. Om te beginnen een vraag van René. Die stuurde me een mailtje. Jan Geurts, ik ben een grote bewonderaar van jou. In deze roerige tijd kom ik het iedere dag weer tegen. De vaccinatie. Ik lees er elke dag wel iets over. Dat kost me veel tijd en energie en die zou ik beter kunnen inzetten bij zelfliefde. Wil op dit moment zeker nog niet gaan vaccineren. Ik weet nog niet precies of het nemen van het vaccin de oplossing voor mijn gezondheid zal zijn of juist niet. Ik ben het ook zeker niet eens met alle maatregelen die er zich voordoen. Mijn vraag naar jou is deze niet. Is dat nou mijn ego of mijn intuïtie?
Oké, dat is duidelijk. In de traditie, de spirituele traditie waarin ik het zeg maar geleerd heb in Dzogchen, is alles ego.
Bam.
Behalve, ja. Behalve het gewaar zijn van ego. Dus alles wat je hebt aan opvattingen over hoe je dingen wil doen, hoe je dingen niet wil doen, alles wat je hebt meegemaakt in je leven en wat dus bepalend is voor jouw keuzes. Ja, want de keuze wel of niet vaccineren, die is natuurlijk weer gebaseerd op wat je daarvoor in je leven hebt meegemaakt. Welke kennis je hebt over vaccineren, welke enge dingen je eventueel hebt meegemaakt met dokters, welke onzekerheden je moeilijk zeg maar, kan overstijgen, dat soort dingen. En op grond daarvan baseren we allemaal onze keuze. Ja, en dat is gewoon het ego. Maar dan moet ik er meteen bij zeggen, het ego is geen probleem.
Nee.
De problemen ontstaan niet door het ego, maar door de identificatie met het ego. Door je volledig te vereenzelvigen met alles wat je in je leven hebt meegemaakt. Te denken dat dat is wat je werkelijk bent. En dat levert dan op sommige momenten een hoop ellende op. Dus vanuit mijn spirituele visie kijk ik naar van alles is ego. Het ego is niet het probleem. Je moet gewoon alleen maar kijken wie ben je werkelijk. En dat is dus dat wat het ego ervaart.
Ja, 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 ja,
van daaruit kun je vriendelijk kijken naar je eigen motieven. En als je te bang bent omdat je denkt het vaccin is nog maar net ontwikkeld en ik vertrouw het niet, dan moet je geen vaccin nemen. En als je denkt ik ben toch nog banger om corona te krijgen of COVID heet het geloof ik en dan moet je het wel nemen. Ja, en er is niet een soort goddelijke instantie die bepaald heeft wat de goede keuze is. Je moet dat zelf doen.
Ja.
En je moet daarin als het ware je hart volgen of noem het je intuïtie of noem het je gezond verstand. Dat is allemaal één pot nat. Dat is allemaal ego.
Ja, oké. Zo zeg. Dat vind ik even een uitspraak. Want dus naar je hart luisteren is ergens in de verte, of nou ja, niet misschien eens in de verte, is ook naar je ego luisteren.
Ja, alleen natuurlijk, dat ego, dat heeft dingen meegemaakt. En het kan best zijn dat het ego bepaalde angsten heeft en bepaalde aversies en bepaalde agressies aangeleerd heeft.
Ja.
En dat betekent dat als je dan je ego volgt, je hebt dus dat niet door. En je doet dus maar gewoon wat je ego je ingeeft, dan kan dat dus ook problemen opleveren. Ja. Alleen vanuit de Dzogchen-visie zijn die problemen geen problemen die voorkomen zouden moeten worden, maar juist problemen die bijdragen aan je groei van bewustzijn.
Ja.
Zolang je nog te veel vanuit je ego redeneert en niet vanuit dat heldere gewaarzijn wat het ego ervaart, maar wat zich niet identificeert met dat ego, dan levert dat ook problemen op. En die problemen leveren groei van bewustzijn op.
Ja.
Dus het kan niet misgaan.
Nee.
Want als het misgaat, draagt het ook bij aan je groei.
Dit is goud. Ja. En dus uiteindelijk, en dat ben ik wel blij, want er zijn natuurlijk ook best wel wat mensen die van de school zijn, hè, dat je het ego moet wegdrukken en het ego niet goed is.
Ja.
Nou, wij hebben er ook een heel uitgebreid gedeelte van ons gesprek aangeweid. En ik heb nog niet zo lang geleden een goed gesprek gehad met Willem Glaudemans. Ik neem aan dat je hem kent, dat weet ik eigenlijk niet.
Ja.
En daar ging dit ook een beetje over. En ik kreeg er nog een mail over, die heeft verder, was eigenlijk niet met een vraag naar jou, maar ik moet er nu even aan denken. Van iemand die zegt, en ik denk dat het een beetje is wat jij ook zegt. Ego is uiteindelijk een soort onvoorwaardelijke liefde die voor je zorgt. Dat wil je veilig houden. Helaas wel vaak vanuit angst. Het ego is niet fout. Het is niet mislukt. Het heeft je goed gediend. Maar alleen op de verkeerd aangeleerde manier. In de zin van, dat is een beetje wat ik jou ook wil zeggen. Dat je er dus of zou jij het anders formuleren?
Ja, ik zou het iets anders nog formuleren. Het ego heeft je het niet gediend en niet gedwarsboomd. Het levert alleen ellende op. Maar ellende is tegelijkertijd iets wat je nodig hebt, kennelijk, om je ego te leren kennen.
Mm.
En te leren kennen zonder veroordeling. Dat is dus eigenlijk het bijzondere. Want al die stromingen die een soort onderscheid maken tussen ego is slecht en lief zijn voor jezelf en anderen, dat is goed. Dan blijf je dus altijd oordelen.
Mm-hmm.
En het is het oordelen wat nou juist eigenlijk de oorzaak van alle problemen is. Het oordelen, ik ben heel goed bezig, lijkt misschien wel houden van jezelf. Maar als je dan ineens iets meemaakt waardoor het even niet zo goed lukt in je leven, dan ben je ineens weer een mislukking.
Ja.
Dus je kan veel beter leren kijken naar dat ego met een soort vriendelijk, oordeelvrij gewaarzijn. En dan zie je dus van, dit is mijn ego wat blij is met succes. Dat is oké. Dit is mijn ego wat bang is om afgewezen te worden. Is oké. En dan gaat je gedrag niet volledig meer bepaald worden door je angsten.
Nee, precies.
Dat is het grote verschil. Want dan kan je zeggen, ik ben bang om afgewezen te worden, maar nu zie ik het. In werkelijkheid ben ik helemaal niet verkeerd. Dus waarom zou ik bang zijn om afgewezen te worden? Ja. Laat die angsten maar zijn. En ik doe toch waar ik bang voor ben.
Ja.
Vanuit die ruimere visie van wie je werkelijk bent. Mm. Is niet je ego, maar is dat wat het ego ervaart.
Ja. Nee, in een van de koekeroegesprekken die er nog aankomt, noemde iemand het het ego zeg maar de kleuter is die bij je in de auto zit, waar je best naar gaat luisteren, maar die laat je niet aan het stuur.
Ja, dat is een aardige vergelijking, want het ego is natuurlijk voornamelijk in onze jeugd ontstaan.
Mm-hmm.
Vanaf 1,5 jaar oud begint zich dat te ontwikkelen, tot en met de puberteit en dan. Dus het is eigenlijk inderdaad een soort kinderlijk zelfbeeld. En al die gevoelens waar volwassenen doorgaans last van hebben, door de mand vallen, er niet bij horen, jaloezie, eenzaamheid, misluktheid, zichzelf stom of zwak voelen. Al die dingen hebben we in onze kindertijd aangeleerd.
Ja.
Dus ego is in feite een soort innerlijk kind.
Ja.
Die wij vanuit ons volwassen ego proberen te onderdrukken. Want elke volwassene heeft de misvatting Dat volwassen zijn betekent dat je je nooit angstig voelt, nooit mislukt voelt, dat je nooit bang bent om verlaten te worden, dat dat volwassenheid is. Maar dat betekent dus dat als er die gevoelens getriggerd worden, dat je verschrikkelijk verkrampt. Ik mag dit niet voelen, ik wil dit niet voelen. En dan ga je allemaal rare dingen doen, tot en met snuiven en blowen en zuipen, om maar weer snel van dat rotgevoel af te komen. En dat levert alsmaar nieuwe problemen op.
Ja. Ja.
Terwijl als je vanuit je volwassen bewustzijn zou kunnen zeggen, oh, wacht even, oh, hier is, weet je wat, mijn kleine jochie wat bang is om mama te verliezen. Oh, hier is het kleine jochie wat zich er niet bij voelt horen. En zo, is oké, je mag dat voelen. Ja. Kom maar, lieverd, ja, bij mij mag je alles voelen. Ja, dat is in feite de onvoorwaardelijke liefde waar we het tegenwoordig zo vaak over hebben.
Ja, 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 ja.
Houden van jezelf. Maar houden van jezelf is helemaal niet je altijd lekker voelen in je vel. Houden van jezelf is, ongeacht hoe je je voelt,
precies,
achter jezelf blijven staan.
Ja.
Altijd. Hey, ja. Oh. Wat is dit nou?
We gaan hem bellen.
Ja, even.
Ik ben toch nieuwsgierig wie dit is. Oh.
Ja, ik zeg gewoon even, hi Stijn. Ik ben... Nee, want ik zit net in een uitzending met Giel Beelen. Ik bel je over een uur. Ja, oké, doei doei. Je hebt de groeten van Stijn.
Oh, leuk. Leuk. Is dat de zoon die naast je woont?
Ja. En die mijn, al mijn website en
ja,
dingen en zo.
Precies. Mooi. Ja, nou, dit was even, en misschien komt het nog terug in andere vragen, maar weer een uitermate hele fijne uiteenzetting hoe je dat ego moet plaatsen. Dankjewel so far. S, die heeft een vraag. Wat is het meest liefdevolle dat je kunt doen voor mensen die een groot gevoel van zelfafwijzing ervaren?
Ja, ik denk vooral luisteren.
Ja.
Want luisteren zonder oordeel. Dus eigenlijk zonder de zelfafwijzing van die persoon af te wijzen. Want dat is wat we doorgaans doen, ja? Als je vriend of vriendin...
Zeg je, is toch niet nodig?
Hou toch op, je bent een hartstikke leuk mens, ja. Schijt toch uit, weet je wel? Ja. En dan voelt iemand zich misschien heel even gesteund.
Ja.
Maar dat is dan omdat je iemand een beetje uitgeluld hebt. En het hele, de hele, zeg maar, misvatting dat wat je voelt werkelijk waar is,
ja,
dat wordt er door in stand gehouden. Dus als iemand zich in een zelfafwijzing bevindt en je ziet dat, dan kan je dat zeggen, oh, ik zie dat je in een zelfafwijzing vindt, ik heb dat ook regelmatig. Daar begint het al mee. Het is niet raar, je bent niet gek. Ja, het is volstrekt normaal dat wij mensen af en toe in een zelfafwijzing zitten. Ik heb het ook af en toe, vertel me. Wat is jouw zelfafwijzing vandaag?
Ja, ja, ja.
En als je dan een beetje kan luisteren zonder mee te lijden.
Mm-hmm.
Gewoon met een bijna met een soort licht gevoel van humor.
Ja.
Jemers, ja, dat hakt er behoorlijk in, dat snap ik.
Ja,
ja, zoiets begripvol.
Ja.
Maar ook niet meegaan in natuurlijk van, ja, je bent een sukkel, dat klopt of zo. Dat moet je natuurlijk ook niet doen. Maar ook niet weerleggen, ook niet proberen een ander eruit te redeneren.
Nee, precies. Echt een beetje een Socratisch gesprek, hè? Zoals de Stoïcijnen dat zeggen. Dus echt eigenlijk helemaal niet met te veel empathie. Maar gewoon, luisteren echt.
Ja, luisteren, empathie mag wel, maar niet meeleiden.
Nee.
Meeleiden is, dan heb je er last van, hè? Dan vind je het pijnlijk. En dan wil jij van je eigen pijn af en dan probeer je die ander dus te veranderen. Dat is typisch wat ego altijd doet. Jij hebt last van iemand en dan moet die ander veranderen. En die ander voelt dat natuurlijk weer als afwijzing en gaat proberen jou te veranderen. Ja, en zo houden we de ellende in de wereld. Hè?
Ja. Nou ja, een beetje in die lijn dan. Caroline die heeft zoiets van, ja, hoe ga je om met je omgeving als je zelf veel verandert? Zij zelf gaat downlevelen, zoals ze dat noemt. En ze heeft daar veel last van.
Ja, als je zelf verandert moet je eigenlijk bereid zijn om ook je omgeving mee te laten veranderen. Maar dat kan niet altijd. Ik zie wel mensen die op het spirituele pad gaan, die gaan geleidelijk aan bepaalde vriendschappen verwateren, omdat ze daar niet meer in vinden wat ze belangrijk vinden. En andere vriendschappen ontstaan, omdat je mensen ontmoet die ook met spiritualiteit bezig zijn en daar weer een soort betere verbinding mee ervaart. Maar je hebt natuurlijk ook, je hebt je ouders en je hebt je broer en zusje en eventueel een partner die niet meegaat. En dan is het inderdaad een uitdaging. En dan moet je dus proberen de nare gevoelens die je daardoor hebt af en toe. Bijvoorbeeld omdat mensen jou gaan afwijzen. om dat gewoon maar zelf op te lossen en niet zeg maar die anderen weer terug af te wijzen. Nee. Dus begrijpen. Als je het kan begrijpen, ik begrijp dat dit voor jou lastig is. Je ziet mij veranderen en jij verandert niet mee. En ik snap dat het voor jou moeilijk is, maar voor mij is dit gewoon heel belangrijk om mijn leven op deze manier in te richten. Dus als je het echt te moeilijk vindt, moet je niet meer met mij in contact komen. Zoiets. Dus ja. Begripvol, maar het probleem ligt bij de ander.
Ja.
En als je gaat downlevelen, dan ga je als het ware proberen te camoufleren dat je al zeg maar veranderd bent ten opzichte van die persoon.
Ja.
En dan hou je dus een relatie in stand die eigenlijk niet meer werkt.
En kost het inderdaad heel veel energie.
Dat doe je uiteraard uit angst, want je bent misschien wel bang dat die ander jou gaat afwijzen als je zegt ik hoef geen relatie meer met je. Maar dat moet je dan maar gewoon nemen. Dat is dan je spirituele zeg maar werk.
Ja, duidelijk. Relaties. Daar gaan we toch ook even een blokje over doen. Daar zie ik nu heel veel over binnenkomen. Je bent nog in de mogelijkheid om je vraag te stellen. En dit is vrij uniek. Ik vind het echt te gek dat we hem gewoon hier hebben. Nog ruim een half uur. Dus stel je vraag. Maar over relaties. Ja, Kim van Huigenbos. Dat gaat een beetje over onvoorwaardelijke liefde in de relatie. Maar tegelijkertijd weet ze ook. Vorige keer heb jij het gehad over een spirituele relatie. Maar zij zegt, ja, als je een ander niet nodig hebt, wat is dan een goede relatie?
Dat veronderstelt dat als je spiritueel bezig bent, als je op het spirituele pad bent, dat je dan geen ander meer nodig hebt. Maar dat blijft namelijk wel het geval, want het is het ego wat andere mensen nodig heeft.
Ja.
En het ego moet niet om zeep geholpen worden, zou ook niet eens lukken.
Nee.
Dus ook als je op het spirituele pad bent, heb je andere mensen nodig.
Ja.
Het is een misvatting en sommige spirituele tradities lijken dat te propageren, dat je je niet meer mag hechten aan mensen als je spiritueel beoefend bent. Gehechtheid is de oorzaak van al het lijden. Ja, dat is wel waar, maar je moet niet de gehechtheid, niet de hechting beëindigen, alleen maar jouw neiging om eronder te lijden als waar je aan gehecht bent, uit je leven verdwijnt.
Ja, ja, ja. Een essentieel verschil, maar wel, ja, ik snap hem, ja, ja.
Ja, dus mensen die zeggen, ik begin er niet meer aan relaties, ik heb niemand meer nodig, zijn in feite mensen met bindingsangst.
Ja.
En daar gooien ze een spiritueel sausje overheen, alsof dat naar verlichting zou leiden.
Nee.
Dus nee, ga gerust je relaties aan. Je houdt van partner, van je kinderen, van je ouders, van je familie eventueel ook. Die liefde, dat is ook een vorm van hechting vanuit het ego.
Ja.
En dat moet je gewoon niet blokkeren, niet tegenhouden. Dat hoort erbij. De spirituele ontwikkeling zit hem erin dat je ook, als het ware, een soort innerlijke liefde ervaart die niet afhangt van of de relatie met die persoon wel of niet goed is.
Ja.
En dat is waar je op terug kunt vallen als er spanningen zijn. Die spanningen moeten dus niet voorkomen worden door je niet te hechten aan iemand. Die spanningen komen gewoon.
Ja.
In elke relatie komen die terug. En op het moment dat je ook contact hebt met een soort innerlijke, soort van inherente staat van welbevinden, van zeg maar inherente liefde en helderheid, dan kun je die pijnlijke gevoelens die ontstaan omdat de hechting gaat schuren, die ga je dan hebben.
Ja.
Hoef je daar niet helemaal van in paniek te raken.
En ook lijkt weer. Ja, sorry.
En ook. Ja, dus dat's, als je erin van in paniek raakt, dan ga je natuurlijk meteen die ander weer veroordelen over het feit dat die dingen doet waar jij dan last van hebt. En dan krijg je in no time wat verliefdheid in het begin doet. Dat die wederzijdsheid is het belangrijkste deel van het begin van een relatie. Ja, ik vind jou zo leuk omdat je mij zo leuk vindt.
Ja.
En dat vind jij weer heel erg leuk en daarom vind ik jou zo leuk.
Ja.
Ja, dus het gaat heel snel heen en weer en binnen een uurtje samen zijn kan je al helemaal gek zijn van verliefdheid. Dat is prachtig mooi ook. Maar dan doet de ander iets wat jij niet leuk vindt. En dan ga je zeggen, ik vind het niet leuk wat je doet. Daar moet je mee ophouden. En dan voelt die ander zich niet gezien, niet erkend. En die gaat dan daartegen in. En dan ben jij weer gekwetst. En ook binnen 5 minuten kan de hoogste verliefdheid ontaarden, omslaan.
Juist,
In haten. Ja. Dus zo werkt het ego. En de spirituele beoefenaar, die weet daar als het ware een klein beetje overheen te kijken.
Dat wilde ik zeggen. Die is daar weer gewaar van. Vanuit een
die
soort
is daar gewaar van. Ja. Niet dat, dat hij dat niet allemaal ervaart, nee. Maar hij heeft in ieder geval een besef van, maar ik ben dat niet, ik heb dat.
Ja.
Het overkomt mij, het mag, het is oké. En dan kun je ook bijvoorbeeld toch een beetje begrip blijven houden voor de ander.
Mm-hmm.
En de ander is daar gevoelig voor. Als jij zegt van, in plaats van, wat ben je toch een klootzak? En je zegt dan, wat je daarnet zei, dat voelde ik toch wel behoorlijk als kwetsend. En wel daar en daar en daarom. En dan kan de ander zeggen, oh jee, dat was helemaal niet mijn bedoeling. Wat goed dat je dit met me deelt. Ja. En dan meteen is de agressie
de
uit
pijn,
de lucht.
De pijn, ja precies. Ja. Dat is met afstand.
En dan ga je even gaan praten over van, oh, zal ik dan in het vervolg dat dan liever niet meer vertellen aan je? Of wil je liever zus? Hoe kan ik je helpen om hier minder last van te hebben?
Ja,
dat duidelijk. Is een heel ander.
En mensen die dit interessant vinden, en dat is het, raad ik nog echt even aan om de talk van begin januari terug te kijken, die gewoon dus in ontwerp deel 1 zat. Want daar echt ook gewoon met leuke facts over hoe liedjes in de popmuziek eigenlijk al heel desperate zijn en al de verkramping aangeven van een menig relatie. Dat zit er allemaal in. Iemand zegt hier, bindings- en verlatingsangst komt uit de relatie die je had met je vader. Hoe kun je dat stuk helen, zodat je de juiste partner aantrekt?
Je kan dat helen, het is een beetje kort door de bocht.
Ja.
Dat het allemaal van je vader komt, maar er zit wel wat in. Je hebt als kind in je jeugd, en vaak is het dan dat vrouwen hebben dan een onbereikbare vader gehad en vallen dan in hun volwassen leven telkens weer op onbereikbare mannen, wat ze dan tegenwoordig foute mannen noemen.
Ja.
Maar andersom ook, en mannen hebben dan een hele warme, liefdevolle moeder gehad die er altijd voor hen was. En dan gaan ze op zoek naar een nieuwe mama in hun latere leven. En als zo'n vrouw dan een beetje onafhankelijk is, dan worden ze daar al bang voor en zo.
Mm-hmm.
Dus dat zie je wel, die wisselwerking zie je wel. En hoe kan je dat genezen door weer die spirituele beoefening te doen, waarbij je die gevoelens mag ervaren zonder je ermee te identificeren. Dan zeg je, oké, ik heb hier die neiging om op foute mannen te vallen. Dat kan ik in mezelf veroordelen, maar dan hou ik het juist in stand. Hè? Wat je veroordeelt, dat versterk je juist door je verzet daartegen.
Ja.
Dus op een of andere manier kun je dan geleidelijk aan, kun je er wat vriendelijker voor zijn. Kun je ook wat meer in contact komen met die diepere laag die onder die ego-laag ligt, waar verbinding met andere mensen eigenlijk al beschikbaar is. En dan wordt je, zeg maar, je range van mensen waar je een relatie mee kunt beginnen, die wordt veel groter.
Ja.
Het is niet meteen dat je met iedereen een liefdesrelatie kan beginnen, want het ego doet natuurlijk mee. En het ego valt op blond of op zwart en op,
mm-hmm.
op sterk of op zacht of op wat dan ook. Hè? Dus dat gaat gewoon door. Maar de angel is er dan uit van dat heel erg op zoek zijn naar een herhaling van wat je vroeger hebt meegemaakt.
Ja. Mooi, 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 Jan. Er is nog iets, maar dat ligt bijna een beetje in het verlengde hiervan, maar dan net even een ander thema wat ook wel vanuit de jeugd komt. Eenzaamheid. Hè? En dat komt er dan een beetje door de afwijzing, niet bij je horen. Hoe ga je daarmee om? Ja, ik denk dat het ook weer even de dagelijkse meditatiemomentjes zijn.
Ja, dus eenzaamheid is meestal een gevoel wat ontstaat als er wat dingen misgelopen zijn, of je bent te lang alleen geweest, of er zijn nare dingen gebeurd op je werk of wat dan ook. Dan zit je s'avonds alleen thuis. Misschien had je nog een afspraak met iemand die dan op een lullige manier afgezegd wordt op het laatste moment. En ineens zit je daar. En dan ga je nog even op Facebook kijken hoe blij en gelukkig al je andere vrienden zijn op dat moment. Ja, maakt het nog erger. En dan voel je dus eenzaamheid. En als je dat dan kan hebben in de zin van je herkent het. Je zegt oké, laat ik nou in ieder geval niet doen wat ik vroeger altijd deed. Namelijk een fles wijn open trekken, 6 zakken chips en gaan zappen op tv. Want dan word je alleen maar naar ervan. Laat ik eens proberen eerst 5 minuten gewoon even te zitten met, ik mag dit voelen. Dit is helemaal oké. Ja,
ja, maar ja, dit is wel makkelijker gezegd dan gedaan. Hè? Want we weten allemaal, op dat moment is die onrust. Je wordt crazy. Dus het is echt niet dat je dan denkt, oh, dit is nou echt even het moment om rustig te gaan zitten.
Nee, maar dat is dus wat je moet leren. Dat is het spirituele. Dat is niet een soort snappen en dan is het probleem over.
Nee,
en zodra je het snapt, moet je gaan oefenen. En dat is elke dag 2-3 keer 5-10 minuten even gaan zitten met wat je op dat moment ervaart, zonder er iets aan te veranderen. En dan geleidelijk aan kun je dat ook met de wat ongemakkelijkere gevoelens. En dan kan het best een paar jaar duren voordat je een echte pijnlijke eenzame bui kan als het ware
accepteren.
En accepteren. En dat je in ieder geval je hebt dan nog steeds wel een minder leuke avond, maar je haalt geen stomme dingen uit, waardoor je weer nieuwe ellende creëert. Je kunt zelfs een zekere nabijheid voelen, een soort van een nieuw soort eigenwaarde. En dat is een soort eigenwaarde van, ik kan dit hebben.
Ja.
Rotdag, ik kan dit hebben. Ik ga je niet meteen van naar de hoeren of zuipen of snuiven of wat dan ook. Of meteen gaan huilen bij iemand. Of dat laatste mag natuurlijk wel, als het iemand is die kan luisteren zonder jou te redden.
Ja.
Ja, dat is wel weer heel goed. Delen van je eenzaamheid kan heel erg helpen om er geen afwijzing meer over te voelen.
Ach, mooi weer, Jan. Klopt het dat Jan het happy single zijn niet gelooft? Iemand die zegt, ik ben 13 jaar met mezelf en ik vind het helemaal oké.
Ja, waarom? Wat zou het zijn dat ik dat niet geloof?
Ik weet het ook niet. Volgens mij ben je het levende bewijs.
Ik denk dat happy single wel kan, ja. En een happy relatie kan ook. En het is nooit de hele tijd happy.
Nee,
ja, dus de happy single heeft zijn moeilijke momenten. En natuurlijk, sommige happy singles zijn heel erg goed in het wegdrinken of snuiven of onmiddellijk leuke dingen gaan doen om maar geen last te hebben van nare gevoelens. Dat kan je in een tijdje behoorlijk volhouden. En dan komt er gewoon een crisis in je leven. En dan ga je met je ongemak aan het werk als je kennis hebt van spiritualiteit.
Ja.
Dus dat geldt voor relaties en voor singles. Dus in principe, onze wat zeg maar diepere staat van zijn hangt helemaal niet af van of je nou single bent of een relatie hebt. Die hangt af van hoe de relatie is met jezelf.
Ja.
Met je ego. Dus ook hoe jij je eigen ego zeg maar of veroordeelt of zeg maar klakkeloos volgt in zijn impulsen. Of dat je er liefdevol naar kan kijken en kan selecteren. Oh, mijn ego wil dit, maar laat ik dat nou maar niet doen, want het levert een hoop shit op. Ja, en dat soort dingen.
Ja, nou dat geeft al een beetje antwoord op de volgende vraag van Mark. Over het gewaar zijn eigenlijk. Je bent de toeschouwer van je ego, van de rol die je speelt in je leven. Is het dan echt sit and watch? Of kun je nog invloed uitoefenen? Ja, dus juist, begrijp ik.
Ja, het is grappig, want die heeft wel gelijk dat gewaar zijn zelf geen invloed uitoefent. Maar door de helderheid en de oordeelvrijheid waarmee gewaar zijn. En gewaar zijn is dus eigenlijk op dat moment je werkelijke ik.
Ja.
Dus op het moment dat je vanuit helderheid, liefde en vrij van oordeel kijkt naar dat ego,
ja,
gaat dat ego zich gedragen volgens die liefde en die helderheid. Dus je kan niet echt zeggen, het gewaar zijn besluit nu om te gaan fietsen in plaats van te gaan blowen.
Nee.
Het gewaar zijn is liefdevol aan het kijken naar je neiging om te gaan blowen, maar je denkt, ach, dan ben ik een hele avond weer duf en morgen, dan weet je wat, ik ga fietsen.
Ja.
Dat vanuit die vriendelijkheid, om jezelf een plezier te doen.
Ja.
Het is nooit oordelen, ja. Nee. Het stoppen met de verslaving gebeurt nooit vanuit een oordeel. Of ik moet zeggen, het gebeurt wel heel vaak vanuit een oordeel, maar dan lukt het nooit.
Nee, dan is het puur op een soort wilskracht en dan is het uiteindelijk wachten op de dag dat. Ja, 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 ja.
Dat je weer terugvalt en dan blijf je een heel leven lang blijf je eigenlijk verslaafd, ook als je het middel niet meer mag gebruiken.
Ja.
Dus, maar dit is een ander verhaal, daar heb ik ook een boek over geschreven.
Ja, nee, de verslaving voorbij. Ik vind het toch wel even interessant. Dus dat is uiteindelijk, moet je daar ook niet in blijven hangen. Dus zeg maar de AA-achtige dingen van, hè, ik ben elke dag verslaafd, maar ik gebruik vandaag niet.
Ja, dat is een methode die voor een deel een positief effect heeft. Met name omdat mensen die in deze fase zitten elkaar helpen.
Een
dat is een mooi aspect
natuurlijk.
Van AA.
Ja.
Maar er zit ook een, naar mijn idee, een aspect in wat helemaal niet bijdraagt aan bevrijding van de verslaving. En dat is inderdaad dat het is een ziekte, je komt er nooit vanaf. Je moet je hele leven alert blijven om niet terug te vallen. Dat hoort bij een misvatting.
Ja.
Ja? Dat je in verzet moet blijven, dat je wilskracht moet hebben. Want dat houdt ook namelijk de illusie in stand dat het wel heel erg lekker is.
Ja.
Maar het mag niet meer omdat het zo ongezond is en omdat je relaties er stuk lopen en dat soort dingen. Maar het was niet eens heel erg lekker. Als je werkelijk goed kunt kijken, dan zie je dat dat lekkere, dat is maar een heel dun laagje. En meteen daaronder zit iets heel naars. En dat is onvrijheid en zelfafwijzing. Wat alle verslaafden hebben, ze voelen zich onvrij en ze wijzen zichzelf af. over dat ze te slap zijn om ermee op te houden.
Maar goed, kijk, het ding is natuurlijk dat die paden zijn dan helemaal aangelegd, zou je kunnen zeggen. Hè? Dus dat is een patroon dat erkend wordt. Ja, het is toch bijna een utopie om te denken dat je nooit meer in een ongemakkelijke staat bent waardoor dat de uitweg lijkt.
Nou, ik ben het levende voorbeeld van. Ik ben regelmatig nog in ongemakkelijke gevoelens. Maar het idee om weer te gaan snuiven.
Nee, precies.
Al dat soort dingen is gewoon niet eens. Het komt niet eens in me op.
Nee, nee.
Ja, zelf met roken. Ik heb 25 jaar gerookt. Het idee om, als ik een beetje een zenuwachtige bui heb, om te gaan roken, is gewoon een soort van: waarom zou je, als je een moeilijke bui hebt, een hamer pakken en ook nog eens keihard op je eigen tenen gaan meppen? Want dat is wat roken is: jezelf kapot maken. Ja. Ja, dus jezelf kapot maken lijkt een behoefte die je moeilijk kunt laten, maar het is eerlijk veel eerder een dwangmatige obsessie die voortvloeit uit zelfafwijzing.
Ja.
Dus als je zelfafwijzing opgelost is in dat liefdevolle gewaarzijn, kan je geen dingen doen waar je van gaat lijden.
Nee.
Dat is het hele punt. Waarom zou je opzettelijk jezelf lijden toebrengen? Dat kan je alleen maar doen als je in een neurotisch soort conflict met jezelf zit.
Oh, wauw. Ik heb weer een. Ik ga binnenkort, we hebben het toen over gehad, ik ga binnenkort Vipassana doen, Jan. Ik heb er echt zin in.
Oké. Dat wordt een pittig weekje discipline.
Ja, precies. Anne, die stuurt een vraag. Als vijftiger is het mij nog niet gelukt om echt monogaam te blijven in de relatie. Ik heb geen bindingsangst, trauma of wat dan ook. Ik vind het moeilijk om verleidingen te weerstaan. Is dit door mijn ADHD?
Dat wat de psychische reden is minder belangrijk dan dat je kennelijk dus een opvatting hebt dat.
Oh, moment suprem.
En staat in iemand anders, dat je dat begint meteen met te veroordelen. En zodra je een interesse veroordeelt, wordt het een verlangen. En als je een verlangen veroordeelt, dan wordt het een obsessie. En op een bepaalde dag gebeurt het gewoon dat je weer iemand tegenkomt en dat je het dus voornamelijk niet kunt laten. Dus niet vanuit een hele positieve motivatie van: wat leuk, ik kom hier iemand tegen die mij op bepaalde knoppen drukt. Ik wil dat onderzoeken. Wat mooi zou dat zijn om hier ook liefde mee te kunnen ervaren. Dat is als je in de spirituele relatie zit. Dan ben je niet monogaam vanuit een soort verbod. Dan ben je alleen soms monogaam omdat je geen enkel interesse hebt in een ander. Maar als dat ineens wel ontstaat, dan ga je dat gewoon onderzoeken.
Dus eigenlijk zeg jij, Anne, moet het gewoon niet zien als een verleiding. Want daarmee wordt het een ding.
Nou, nee, ze moet het niet zien als iets verkeerds. Want
nee,
daarmee wordt het een verleiding.
Ja,
dus gewoon verlangen, eventueel met je partner erover hebben ook. Af en toe kijk ik naar iemand, dan vind ik iemand hartstikke leuk. Natuurlijk, misschien heeft ze een partner die ook van, zeg maar, de opvatting is dat het gewoon niet mag. En voor veel partners is dat zo, want het doet wel pijn namelijk. Het doet altijd pijn als jou de iemand waar jij intiem mee bent ineens intiem is met een ander. Dat doet bijna altijd voor iedereen pijn, behalve als je helemaal niet verliefd bent op iemand. Dus friends met benefit, die kunnen dat van elkaar hebben. Maar zodra er ook verliefdheid in het spel is, vind je het op zijn minst moeilijk als je, zeg maar, degene waar je verliefd op bent ook intiem is met een ander. Dus dat is best wel een hele klus als je dit wilt doen in je leven. En daar zul je dus met je partner en eventueel met je derde partner dan echt heel veel over moeten praten en heel eerlijk moeten zijn en heel erg je best doen om al je problemen zelf op te lossen. En heel vaak loopt het toch mis, dan zijn de spanningen te groot en dan moet je er gewoon mee ophouden.
Maar jij zegt ook weer, dat is wel mooi, van dat is dan vooral, ligt het dus weer natuurlijk aan je eigen gevoel waarmee je daar in klem zit.
Ja, want het is je ego wat zegt monogaamheid is een verplichting en vreemdgaan is fout. En het is een ander deel van je ego wat zegt: nobody tells me what to do, fuck you, weet je wel, ik ga het gewoon lekker doen.
Ja,
en die twee die botsen dan af en toe met elkaar. En op een of andere manier moet je dus leren zien dat de een nog de ander is wie je werkelijk bent. En wat je werkelijk bent is een soort liefdevolle houding ten opzichte van beide impulsen. Beide, zeg maar, ik heb verlangens naar af en toe naar andere, zeg maar, partners. En ik heb een partner die ik niet kwijt wil raken. En dat is een spanningsveld. Nu, daar zou je dan mee moeten dienen.
Ja. Een vraag die we al een beetje behandeld hebben als het gaat om het downlevelen toen die term viel. Maar ik wil hem toch stellen, omdat ik, ik zie hem vaker binnenkomen. Dus blijkbaar is dat een thema wat speelt bij een hoop kijkers die hier de hele dag van het Koekeroe webinar aan het genieten zijn. Maar ik lees de vraag voor. Ik ben me op spiritueel en mentaal gebied aan het ontwikkelen. Ik voel me daar heel goed bij. Mijn partner vindt me steeds meer een geitenwolle sok worden. Hoe moet ik hiermee omgaan?
Ja.
En zeker omdat dit echt over een partner gaat, hè? Is dit,
Nee, dat komt vaker voor. Vaker zijn het dan vrouwen die zich spiritueel ontwikkelen en mannen die daar helemaal geen zin in hebben. Het feit dat die man ook helemaal niet met spiritualiteit bezig is, uit zich dan in het feit dat hij geen begrip heeft voor wat een ander bezighoudt en dat dan ook veroordeelt. Dus geitenwolle sok is dan een denigrerende veroordeling. Ja. Ik zou meteen een pittig gesprek met mijn partner gaan houden en zeg van, wie denk je wel dat je bent? Dat je mij kan veroordelen over iets wat je niet begrijpt.
Bam.
Ja. En als dat zo blijft, dan ga ik bij je weg. Want dit zijn dingen, dit moet je echt niet lang pikken.
Nee.
Want dan kom je in een hele nare situatie terecht. En natuurlijk, de eerste reactie als je ook maar overweegt om zoiets te doen, is angst. Ook dat moet je eerst omhelzen. Dat is normaal. Normaal in een relatie en de ene partner ontwikkelt zich een andere kant op dan de andere. Ja, of de andere ontwikkelt zich helemaal niet. Dat kan natuurlijk ook. En dan ga je dat bespreekbaar maken.
Ja.
Dat is beangstigend, want je bent altijd bang om afgewezen te worden door je partner. En deze partner doet dat dus kennelijk ook. Ja? Dus dan moet je die afwijzing moet je gaan trotseren. In de zin van, ik ben er bang voor, maar ik ga het niet uit de weg. Want als ik het uit de weg ga, dan ben je jezelf aan het afwijzen.
Ja.
Dat is het punt. Dus je kan beter
vandaar dat jij er best pittig in bent. Jij geeft gewoon wel goed je grens aan. Helemaal niet van, maar ja, je kan er wel begrip voor hebben waarom iemand het misschien denkt en zo. Maar je hebt
als het echt denigrerend is, want het kan ook een grap zijn natuurlijk. Als iemand zegt van, jeetje, ben je weer aan het navelstaren, maar een beetje lacherig, een beetje soort van, je kan er ook eerst met wat humor en zo. Maar je voelt gauw genoeg of iemand denigrerend afwijst of een soort grapje maakt over iets wat hij niet helemaal begrijpt. Dus dat bedoel ik. Als je het gevoel hebt dat je afgewezen wordt door een partner, dat moet je onmiddellijk bespreekbaar maken.
Ja, ja, ja.
Dat mensen die accepteren dat hun partner hun afwijst, zitten in een zelfafwijzing en dan gaat je ellende gaat echt toenemen.
Ja. Ik ben single en nu sinds kort op het spirituele pad. Ik merk dat ik bang ben om aan een nieuwe relatie te beginnen. Bang dat me weer dit van dit pad afhaalt.
Ja. Dat is, ik zou zeggen, angst is misschien te sterk, maar het is heel goed om daar bezorgd voor te zijn.
Okay.
Om daar alert op te
Beetje
zijn.
Scherp op, ja.
Ja, en dat betekent dus. Dat je meteen begint te praten met elkaar. Waar ben jij bang voor? Ik ben bang voor. Ja, ik ben bang dat we in een oud patroon terechtkomen en dat we een tijd lang misschien wel het heel fijn vinden, maar toch dan elkaar gaan beknellen. Dat soort dingen.
Gewoon
dit
benoemen.
Heb ik in het verleden meegemaakt dat. Hè? Ja. Dan benoem je wat je meegemaakt hebt. Zeg, dit zou ik graag voorkomen. Hoe is het voor jou? Soms ook van, ik zou best wel graag met jou willen onderzoeken of er iets kan komen, maar zullen we dan nog niet meteen ook allerlei afspraken maken over wat wel en niet mag en zo. Dus elkaar een tijdje vrij laten ook en zo. Dat soort dingen, dat moet je bespreken. Je moet zo snel mogelijk eerlijk zijn over al je hoop en je vrees bij een partner. Ik zou zeggen, misschien niet de eerste date, want dat kan mensen weer te veel afschrikken. Maar mijn vuistregel is, zo gauw er wat kleren uitgaan, moet je echt alles bespreken.
Ja.
Intimiteit is hier een soort criterium. Alleen nog maar, misschien nog een zoen, maar verder niks. Oké, maar zo gauw dat gaat ontstaan, dat intimiteit is hier, is vaak ook echt de trigger van zeg maar die diepere angsten in het ego.
Ja.
Ja, en dus dat moet besproken worden. Ja. Je moet daar echt over praten. Niet uit de weg gaan van een toekomstige relatie, maar wel alert zijn of je de belangrijkste aspecten van spiritualiteit of die gedeeld worden met de nieuwe partner.
Ja. Nou, en dan, het zit allemaal in dezelfde lijn, maar iemand die schrijft, Jan, zijn boek met veel plezier gelezen, Verslaafd aan Liefde. En daar schrijf je inderdaad over een relatie als een symbiose. Ik wil graag mijn autonome zelf leren kennen. En ik zit op dit moment in een relatie. Hoe doe ik dat? Tips zijn welkom.
Oké, dus ik neem dan aan dat het een zeg maar een beetje een symbiotische relatie is waar iemand in zit. Ja. Hij wil graag zijn autonomie ontwikkelen.
Ja.
Dan moet je in de eerste plaats daar natuurlijk met je partner over gaan praten. Ja. Of die dat ook wil. En als een partner categorisch weigert om daar maar überhaupt ook ruimte voor te geven, dat kan. Sommige mensen zijn zo bang om daar ruimte voor te geven, dan betekent het vermoedelijk dat je moet gaan kiezen tussen of autonomie of het in stand houden van deze symbiotische relatie.
Wat dan dus best wel wat pijn misschien gaat kosten, maar ook weer voor jezelf kiezen.
Ja, hoeveel pijn doet het als je bij iemand blijft terwijl je je hele leven blijft verlangen naar meer zelfstandigheid en meer vrijheid?
Ja, zo is het.
Dat is het hele punt. Dus vaak kan je dan maar beter wat meer pijn in één keer nemen. Maar dat is precies ook de drempel, hè?
Ja, ja, ja.
Een relatie zeg maar openbreken doet heel veel pijn, maar levert daarna heel veel meer geluk op. En bij iemand blijven terwijl je het eigenlijk niet meer zo fijn vindt, dat levert een soort uitgesmeerd lijden op voor de rest van je leven. En dat wordt naarmate je ouder wordt steeds erger.
Ja, ja, ja. Hier is iemand die krijgt onderricht van een leerling van Sogyal Rinpoche. Blijkbaar ben je daar ook ooit geweest.
Ik ben ook een leerling van Sogyal Rinpoche.
Ja, oké, Rinpoche.
Ja, ja.
Ik merk dat ik moeite heb met een soort van guru-devotie. En ik weet dat dat ego is en cultureel bepaald. Maar hoe ging jij ermee om? En een warme groet van Karel.
Ik had daar ook moeite mee. Wat je ziet hier is dat er zijn twee soorten devotie. Een ego-devotie en een spirituele devotie.
Oké.
Spirituele devotie die ontstaat in een relatie met een leraar op het moment dat het werkelijk begint te werken. Dus de leraar heeft je geïnspireerd, heeft ook op allerlei knoppen gedrukt bij je. En op een bepaald moment begin je te merken van verdomme, het werkt echt, weet je wel. Ik merk echt dat mijn pijnlijke emoties oplossen. En dat geeft zo'n diep dankbaar gevoel. Niet eens zo heel erg dankbaar alleen maar voor die ene leraar. Dankbaar voor boeddhisme, dankbaar voor spiritualiteit, dankbaar voor al die leraren door de eeuwen heen die dit zeg maar in stand gehouden hebben. Deze kennis en deze methode om op een andere manier te gaan ervaren wat je voelt. Dus dat is de echte devotie. Maar in het Tibetaans boeddhisme is het ook een cultuurverschijnsel. In de loop der eeuwen is de cultuur ontstaan dat de leraar is een soort god en je moet alles overgeven aan die leraar. En dat is een gevaarlijke situatie die misschien niet voor iedereen, misschien dat sommige mensen die devotie ook op die manier zuiver kunnen houden. Maar heel vaak wordt het toch een soort vergoelijking van de dingen die een leraar doet die misschien niet kloppen. Die moeten dan vergoelijkt worden, want de leraar is een boeddha, dus die kan geen verkeerde dingen doen. En dan laat je eventueel een leraar zelfs over je heen lopen of jou misbruiken zelfs, omdat je moet gehoorzamen. En als de leraar zelf ook vindt dat je moet gehoorzamen aan de leraar, omdat je anders in de hel komt, dan heb je echt een hele verkeerde vorm van devotie.
Ja, maar goed, ik doe me heel erg denken aan waar we het net over hadden. Bijvoorbeeld met zo'n AA-achtig iets. Mensen hebben gewoon zo behoefte aan een soort vaste duidelijkheid. Terwijl de werkelijkheid is
is houvastloos.
Is fluïde, ja, exact. Ja.
Is vloeibaar. En natuurlijk, zolang je houvast nodig hebt, mag je het gebruiken. Dat is heel normaal. Je gaat niet van de ene dag op de andere al je houvasten overboord gooien. Maar je wordt je wel steeds bewuster van, van de schijn houvastheid. Want ook de partner die al 30 jaar bij je is en waar je volledig op vertrouwt en helemaal deze gaat mij nooit in de steek laten. En die kan morgen thuiskomen en zeggen, lieverd, ik ga bij je weg.
Ja,
ja, echt waar. Het is een schijnveiligheid. Ja. De enige veiligheid die zeg maar niet schijn is, die vind je in jezelf.
Ja. En even voor de duidelijkheid, want dan zouden mensen kunnen denken, wat een cynische man. Maar het is gewoon meer realistisch, toch?
Ja, ja, en dat betekent niet cynisch zou zijn als je zegt van dan moet je dus maar nooit met iemand zo lang samen blijven of zo.
Nee.
Dan ga je als het ware weer veroordelen. Nee, ik zie dat is volstrekt normaal. Ja. En je mag gewoon heel erg blij zijn met een partner en 30 jaar samen zijn en je heel veilig voelen.
Ja.
Alleen als je je spiritueel ontwikkelt, dan weet je dat het een schijnveiligheid is. Dan mag je even goed, mag je er nog van blijven genieten.
Ja, mooi. In sommige cursussen wordt gesproken over het valse ik. Maar begrijp ik het goed dat je er liefdevol naar moet kijken, zegt iemand.
Ja, ego als een soort valse ik. En in de zin van het lijkt of dat je ik is, je ego. Terwijl het in werkelijkheid niet je ik is, maar alles wat je ik heeft meegemaakt in dit leven. Dus je naam en je geboortedag en al die dingen en alles, alle nare dingen, alle leuke dingen die je in het verleden hebt meegemaakt en vooral in je kindertijd, die voelen dan als dat ben ik.
Ja.
En dan ga je ook vanuit die schijnbare ik, dat onjuiste gevoel van je onjuiste ikgevoel, ga je dus je leven leiden en dat levert dan allerlei problemen op.
Ja. Maar,
dus je moet dus niet het onjuiste ik om zeep helpen.
Nee.
Want dan creëer je gewoon een ander onjuiste ik.
Ja.
Ja? En je moet alleen maar zien dat jij dat ik niet bent. Dat jij niet de verzameling bent van al je ervaringen. Maar dat jij de ervaarder bent van die verzameling van al je ervaringen.
Ja. En hier komt dan iemand, dit is juist wel wat we een beetje aangesneden hebben. Maar ik vind dit mooi, omdat het gewoon, nou ja. Vraag je over de intentie van het ego, als die er überhaupt kan zijn. Is de intentie van je ego om onvoorwaardelijke steun en liefde, die soms onhandig uitpakt, aan jezelf te geven? Dus is dat in de basis positief?
Nee, de intentie van het ego, de basisintentie van het ego,
is angst.
Is angst en gebrek.
Maar zou je niet kunnen zeggen dat angst eigenlijk een schreeuw om liefde is?
Ja, maar dat dan wel een angst. Ik moet het eigenlijk anders formuleren. De basishouding van het ego is geluk en je goed voelen komt van buitenaf. En als van buitenaf te lang ontbreekt, dan komt van binnenuit komt angst en behoeftigheid.
Ja?
Dus men identificeert zich met dat ego als een behoeftig kind. Wat we dus inderdaad ook de eerste jaren van ons leven geweest zijn. Ja. Dus daar is het ook aangeleerd.
Ja.
En vervolgens hebben we geleerd hoe we die behoeftigheid kunnen toedekken door de zin van onze ouders en opvoeders te doen. Dus alsmaar moet je aan voorwaarden voldoen om weer aardig gevonden te worden. Ja, dus dat hele ecosysteem is van mezelf kan ik niks, ben ik niks. En ik ben wel iemand als anderen mij aardig vinden.
Dan,
of geld geven, of lief hebben, of met me willen vrijen. Zo, dat is allemaal, moet allemaal van buitenaf komen.
Ja.
En dat heet dus een soort van ontleende eigenwaarde.
Ja.
Ja, dat is het. Dus ego is eigenlijk één mentale constructie die gericht is op het elke dag weer binnenhalen van liefde en erkenning van buitenaf.
De vragen die glijden zo achter elkaar als domino-steentjes passen ze aan elkaar. Want hier stelt iemand een vraag, een grote vraag. En ja, als je het even kan antwoorden, dan zou de rest van de wereld heel blij zijn. Maar het sluit u wel op aan. Hoe kom je van een voortdurend gevoel van niet goed genoeg zijn af? Mijn verstand snapt dat het nergens op slaat, maar ja.
Ja, dat is, daar heb ik de afgelopen week een hele week les over gegeven.
Okay.
Die zelfafwijzing is dus aangeleerd.
Ja.
En zolang je hem bestrijdt en hem niet wil voelen, hou je hem in stand. Dus dat is weer zo'n voorbeeld van op een fundamenteel niveau hou je het in stand door het ongemakkelijke gevoel. Want het is een ongemakkelijk gevoel.
Ja.
Het is ontstaan in je jeugd op momenten dat ouders en opvoeders even niet aardig voor je waren. Ja,
of er niet
dan
waren.
Dan hoor je van, het is nooit goed genoeg en zo. En dan leer je dat aan over jezelf. En dan als volwassene heb je rationeel wel al door dat dat niet klopt, maar op het moment dat er weer op die knop gedrukt wordt, heb je daar niks aan. Want dan voel je je gewoon weer niet goed genoeg, waardeloos, mislukt. Ja? Dus wil je dat overstijgen, moet je eerst doorhebben dat je niet het gevoel moet beëindigen. Want zolang je dat probeert, ben je dus bezig met het weg te zuipen, weg te snuiven. Mm-hmm. Of zo snel mogelijk weer iemand te vinden die elke dag zegt, je bent mooi en lief. Ja, dat gaat altijd maar een heel klein beetje werken en heel tijdelijk. En dat komt alsmaar weer terug.
Ja.
Dat je niet goed genoeg voelt. Nee, je moet leren om het gevoel zelf te voelen. En het gevoel voelen betekent dat je je verzet opgeeft vanuit dat heldere gewaarzijn. Kijk naar dat gevoel. Ik mag dit voelen. Ik ben dit niet. Laat me dit maar gewoon voelen. Dat is helemaal oké. Okay. En zodra je je verzet kunt opgeven en het gevoel dus gewoon kan voelen, ben je het niet meer. Dit is het grote verschil tussen je bent eenzaam of je hebt het gevoel eenzaamheid. Je bent mislukt en niet goed genoeg. Dat voel je omdat je het niet wil voelen. Ja? Zodra je zegt, hier is mijn gevoel. Ik ben mislukt en niet goed genoeg. Laat ik dat eens goed bekijken. In eerste instantie is er nog steeds een ongemakkelijk gevoel. Het is niet meteen klaar als je dit thuis gaat proberen. Ja, het blijft een tijdje ongemakkelijk. Maar gewoon door te ontspannen. Dus het ego wil van een rotgevoel veranderen naar ontspanning. Maar de beoefenaar zegt, ik ga ontspannen in dit rotgevoel. Ja. Laat mij maar gewoon dit voelen. Oh. Het mag. Het mag. En als je dat dan lang genoeg oefent, want het kan echt een paar jaar duren, maar dan ergens komt dat moment dat het oplost. Dat je het gewoon ineens herkent van, het is eigenlijk geen probleem. En het was eigenlijk nooit een probleem. Maar omdat ik het dacht dat ik er iets tegen moest doen, ja, werd het een probleem.
Ja, we zijn rond wat mij betreft, maar dat is misschien heel persoonlijk. Ik zie nog heel veel vragen binnenkomen, allemaal zo specifiek.
Het is wel al bijna tijd.
Nee, daarom. Ik wil één persoonlijke vraag aan jou stellen. En dat is misschien een gekke vraag, maar dat is wel iets wat ik me oprecht afvraag. Voelt het soms niet... laat ik de vraag openstellen. Hoe voelt het om eigenlijk de hele tijd... mensen, zeg maar, te vertellen hoe en uit te leggen om beter gewoon in het nu en in het gevoel te zijn. Want op het moment dat je daarmee bezig bent, ja, zou je kunnen zeggen dat je in je eigen leven daar niet mee bezig bent.
Ja. Nee, ik denk juist, ik ben er in mijn eigen leven heel veel mee bezig. Zo'n beetje elke dag. Hmm. Elke uur, kan je wel zeggen. Niet dat ik de hele dag zit te mediteren, maar wel telkens als er iets ongemakkelijks gebeurt. Dat is iets wat ontstaat in de loop der jaren dat je deze zeg maar, Dzogchen-methode gebruikt. Ja. Dan krijg je vrij snel een soort van, oh wacht even, ik voel me ongemakkelijk, dus er is iets, ik ben iets aan het doen. Ja. In plaats van, het is de buurman die te veel herrie maakt of wat dan ook. Ja, oh wacht even, ik ben iets aan het doen. Weet je wel, ik ben het aan het creëren door en dan krijg je door en dan ga je er weer mee zitten en dan... Soms ga je, als het de kleine dingetjes zijn, kan je het meteen loslaten. Ja. Bij grotere dingen ben je daar dan wat langer mee bezig en zo. Dus nee, ik ben daar heel veel mee bezig. Los daarvan, ik vind het gewoon leuk om andere mensen zeg maar, les te geven. Dat is ook mijn ego. Ik heb gewoon zo'n ego, een soort reddersego, ja. Kan je wel zeggen. Ik kwam daarachter toen ik nog in Amsterdam woonde. En dan word je wel eens de weg gevraagd. En dan... Dat vind ik altijd zo leuk. Dan vraagt iemand, waar is de Weteringsgans bijvoorbeeld? En dan zei, oh, dan moet je daar en dan daar. En weet je, ligt dat. En dan voel ik me meteen al een soort blij worden.
Is wel waar, dat is een fijn gevoel.
Dus ik zie, oh, wacht even, mijn ego vindt het gewoon leuk om mensen de weg te wijzen. En op een dag had ik het een keer meegemaakt. Ik had iemand de weg gewezen. Ik zie de persoon nog wegrijden met de auto. En ineens besef ik dat ik het helemaal verkeerd heb verteld. Oh. Ik voelde meteen schuldgevoel ook. Oh mijn god, ik kan het er nog inhalen of zo. Van, je gaat verkeerd. Zoiets dat... Dus dat is allemaal ego. Alleen, ik was toen wel al een beetje helder. Dus dan kan je zien, oh, kijk, mijn ego nou is zich schuldig voelen over het verkeerde wegwijzen en zo. Dus dat mag allemaal. Ja. Ik mag dus ook gewoon een ego hebben wat ik leuk vind, ja, om mensen te vertellen hoe ze blijer kunnen worden. En daar word ik dan zelf ook weer blij
mee. Nou ja, ik ben er heel blij mee ook weer, precies. Dus het is helemaal goed. Maar tof, Jan. Ik hoop dat je toch nog even een beetje ontspanning vindt deze dag. Ga lekker je zoon bellen.
Oh ja. En, dit is ontspanning voor mij, Giel.
Ja, dus oké, daar ben ik blij mee. Ja, ik vind het fabuleus. Ja. Ik krijg ook heel veel hartjes en duimpjes. En weer even een uur dingen waar ik ook zelf ook weer een tijdje mee liep. Ik vond de vragen ook goed, dus iedereen dank daarvoor. Maar heel erg bedankt voor je tijd, Jan.
Ja, nou, hartstikke leuk, Giel. En alle mensen, dank je wel voor jullie interesse.
Och, wat een baas is het toch. Jan Geurts. En wat gaaf dat hij tussen twee retretes door toch even de tijd nam om vanuit Frankrijk, vandaar ook die verbinding, eventjes deze Q&A wil doen. En jullie bedankt als je een vraag gesteld hebt. Dit is dus één van de 12 webinars over Ontwerp je eigen 2021. Geloof me, een boost om gewoon even wat dingen onder de loep te nemen en hele praktische tools. Je kan alle webinars zo lang terugkijken en zo vaak natuurlijk als je zelf wilt. koekeroe.nl/gemist. En ik had je een kortingscode beloofd. Nou, bij deze. De code is geheim. Dus G-E-H-E-I-M. Met die code krijg je 10 euro korting. En dat is aanzienlijk, want dat is 30%. Nou goed, check het zelf op koekeroe.nl/gemist. Tot zover. Deze bijzondere meer webinars vind je ook op de site natuurlijk. En dat is... Koekeroe. Ja, kukru.nl. Bedankt voor het luisteren. Ik ben benieuwd wat je van deze Q&A vond. Net even wat anders dan normaal natuurlijk. Laat het onder in de reacties als je van YouTube bent. Vergeet er ook niet te abonneren. En als je via iTunes checkt, laat eens een keer een recensie achter. Dat zou ik leuk vinden. Dankjewel, tot de volgende. Zonnegroet.
Hoi. Ja, misschien word je helemaal gek van me. Sorry. Maar ik wil gewoon even zeker weten dat je je al hebt aangemeld. Want het zou zonde zijn als je het mist. Samen mediteren. Elke ochtend, elke avond. Live is gratis. En het zijn echt grote coaches die normaal gesproken, echt wel wat knaken kosten. Als ik denk aan Michael Pilacic, of Jan Geurs, of Jazzy Jazz, of Faya Laurens, of Robert Bridgman, Swami, Roy Martina, Hielke Bonnema, Merel Teunis. Er zijn nogal wat Marjoleinen, Marjolein Berendsen, Marjolein van der Aar van Mindful Minute, Marjolein Loderichs, Willem Glaudemans, Jeroen Berends van BeMind, Wouter de Jong van Mind Gym. Marieke van Meijeren, van de Bewustzijnsschool natuurlijk. Christine Bijn, de Cosmic Life. Onze hypnosekoning Edwin Selij. De lichtwerker Tijn Tauber. En de Breathwork Master Casper van der Meulen. Ik noem er maar een paar. Maar je hoort al, dit is krachtig. En sowieso, samen, elke ochtend, elke avond, even mediteren. Ja, dat wordt echt een training en een mooi moment, denk ik. Meld je aan via kukuru.nl/meditatie. Dus kukuru.nl/meditatie.